Hey, psst. Heb je 1 minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel, voor als je altijd naar de Taboekast luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1.000 abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.
Op het moment dat je denkt, oh, als mijn vriend dit leest, dan heb ik iets uit te leggen. Als een vloedgolf overspoelde me dat. Van wow, je hebt nu iemand van wie je heel veel houdt, zoveel pijn gedaan. Ik dacht echt, hoe kan ik dit gedaan hebben? Dit ben ik toch niet? Ik ben toch een heel lief en eerlijk mens. Dus hoe kan ik dit doen?
Lieve luisteraar, lieve taboedoorbreker, welkom bij een nieuwe Taboekast. Yay! Yes. Met vandaag 2 vreemdgangers. We gaan het vandaag hebben over vreemdgaan. Super tof thema. Waarom vind ik het tof thema? Omdat ik het zelf ook ken aan alle twee de kanten. Ik ken heel veel mensen die kennen en ja. En toch doen we allemaal of het niet gebeurt of echt niet kan. Dat is er heel veel. Dus super fijn dat je er bent. Welkom. Wil je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Annelies Angelis. Ik ben transformatiecoach en eigenaar van Praktijk Liefdeskompas. Daar bied ik coaching aan mensen met liefdestwijfels of relatietwijfels. Mm-hmm. Ik woon op dit moment in Drenthe na vele omzwervingen. En daar geniet ik erg van de ruimte en de mooie natuur. En ik woon samen met mijn man en ons dochtertje van 3.
Ja, superleuk. En Drenthe, ja, of all places. Ik denk, mij niet bellen, maar misschien inderdaad wat je zegt. Als je op een gegeven moment merkt van, hé, de ruimte, die lijkt me daar wel heel fijn.
Ja.
Ja, ik vind dat je dat heel mooi zegt, ook liefdestwijfels. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Want dat is natuurlijk jouw expertise.
Als het goed is, ja.
Maar ja, super welkom, omdat ik denk, dit is een thema wat je heel graag wil bespreken. Tenminste, ik wil het heel graag bespreken. Maar wie komt daarvoor?
Ja.
Want dit is echt een stukje taboe. Als je het hier online over hebt, ik heb er ook wel eens over TikTok wat gedeeld. En dan is meteen, boom, kan niet. En ik heb nog wat leuke stellingen straks.
Ik ben benieuwd.
We gaan eerst, zoals altijd, het zal wel meevallen, een oppervlakkig vraagje. Maar ik gebruik dus nu de dieper kaartjes. En we doen even deze. Wat het uiteindelijk ook deze opname over relaties natuurlijk gaat. Wie neemt het meest initiatief in onze relatie? En die mag je dan even voor je eigen, voor jezelf met je partner beantwoorden. Ja.
Dat ben ik.
Ja.
Ja, ik ben wel echt de meest actieve, denk ik, als het gaat om dingen in de relatie ondernemen. Of...
Ja, en heb je dan over uitjes of over naar de slaapkamer aan? Of waar moet ik aan denken?
Er zijn ook wel gebieden waar hij dan weer meer initiatief neemt. Maar inderdaad wel uitjes of überhaupt grote levensveranderingen.
Ja.
Ik ben wel heel erg van het plannen en dingen om willen gooien en veranderen. En mijn man is dat een stuk minder. Die houdt niet zo van verandering.
Dus oh ja.
Dat,
maar misschien
dat
trek je elkaar dan ook wel weer in balans.
Ja.
Wat?
Ja. Ik word altijd gedwongen om heel goed na te denken of heel goed uit te leggen waarom ik iets wil.
Oh ja. En ook met een dochtertje, toch? Van 3, dan lijkt me ook wel dat het soms ook wel fijn is om niet alleen maar van verandering naar verandering misschien te gaan. Ja.
Ja. Ja,
ja dan kijk jij anders naar.
Dat is wel een beetje de standaard opvatting.
Ja.
Maar ik denk dat een kind heel makkelijk in dingen meegaat als jij daar als ouder oké mee bent.
En, die snap ik. Maar op een gegeven moment krijgt een kind een leeftijd en dan... Ik denk dat het ook fijn is om bij bepaalde kindjes of te kunnen binden. Maar goed, dat is hoe het in mijn hoofd zit.
Ja. Dat wel. Dat is natuurlijk
ook zeker één. Want wij hebben er ook wel eens over, hoor. Dat je denkt van, oh, ik ga gewoon een lekker reizen. En een kind past zich toch wel aan. Dat is ook zo.
Ja.
Oké, deze is wel leuk. Die is al een beetje in het thema. Maar waar trek je de grens tussen flirten en vreemdgaan?
Ja. Ik denk dat heel persoonlijk is.
Ja.
En dat echt iets is wat je voor jezelf duidelijk moet hebben, maar ook binnen je relatie. Mm-hmm. En als ik voor mezelf kijk, dan denk ik, zodra je schroom voelt om het met je partner te delen, dan is er iets niet goed. Dus dan Ja, als jij gewoon kan zeggen, oh, ik heb echt, als jij thuis kan vertellen, oh, ik heb leuk gelachen of zulke grappige, leuke tijd gehad met iemand of zo. Of, ja. Als je het kan vertellen zonder dat je ergens van binnen iets achterhoudt, dat is denk ik een hele goede maatstaf om aan te houden.
Ja, dus iets achterhouden. Of het gevoel in ieder geval van, als ik dit ga delen, hoe gaat iemand dan daar misschien op reageren?
Ja. Of ook als je aan appjes denkt bijvoorbeeld. Als je op het moment dat je denkt, als mijn vriend of partner dit leest, dan heb ik iets uit te leggen. Of dat je dat wist of zo, dan voel je ergens, hé, daar is die grens. Ik denk dat dat een heel goede richtingaanwijzer is.
Ja, mooi. Dus die hebben jullie alvast. Ja. Nou, we gaan wel lekker verder met het thema. En ik zei het al, de twee vreemdgangers, omdat we het allemaal hebben meegemaakt. Maar dat is, ik denk dat deze podcast, je had het zelf ook gezegd, van ik zou het fijn vinden als we het er lekker gewoon over kunnen hebben. En dat het misschien, als normaler wordt gezien, zonder dat het is van, gaan we het met z'n allen doen, maar je doet die anders, denk ik. Maar wil je ons eens meenemen naar het moment dat, want het is waarschijnlijk vanuit een eigen ervaring ook, dat je dit allemaal bent gaan doen. Wanneer dat bij jou dan is gebeurd, dat je zegt, toen heb ik dus zo'n moment gehad dat ik dacht, dit kan ik niet delen. Of ik wist innerlijk, dit is niet hoe ik misschien wil.
Ja. Voor mij is dat 12 jaar geleden inmiddels. Toen zat ik in een vaste relatie, we waren 5 jaar samen. We woonden samen, ik zag gewoon een toekomst voor me. En ik dacht ook, we zijn gelukkig. Er waren wel dingetjes waar je dan twijfels over hebt, maar dat hoort erbij, denk je dan. Mm-hmm. En toen ging ik in mijn eentje een tijdje naar het buitenland en daar leerde ik iemand kennen. En het begon er eigenlijk vooral mee dat ik merkte dat hij mij leuk vond. En toen langzaam merkte ik, hey, ik vind hem ook wel leuk of ik vind het in ieder geval interessant. En in het begin deelde ik dat nog met mijn toenmalige vriend. En op een gegeven moment werd dat een gevoelig onderwerp. En zei hij ook, ik geloof niet dat ik het nog zo leuk vind als jullie elkaar zien. En dat is dan een beetje dat moment van die grens.
En wat deelde je dan van tevoren ook wel aan hem? Zeg je dan van, ik vind hem ook leuk? Of?
Ik heb eerst gedeeld dat wij in contact waren. Of dat ik daar iemand ontmoet had. En ik deelde in eerste instantie, ik denk dat hij mij leuk vindt. En later ook wel dat ik hem leuk vond. Maar niet met zoveel woorden, niet dat ik zei, ik ben verliefd. Dat wist ik toen ook niet. Maar ik zei wel, hey, dit zegt mij iets over, ook over onze relatie, want ik merk dat het iets met mij doet. Volgens mij, het is natuurlijk wel lang geleden, maar volgens mij zijn dat meer de woorden waarin ik het besprak. En ook probeerde als ingang te gebruiken om over onze eigen relatie te praten. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat een heel proces geweest. Ik heb ongeveer een jaar in een soort relatiespagaat gezeten, waarin ik allerlei fases ben doorgegaan. Van, ik wil dit niet voelen, tot ik ga gewoon helemaal voor mijn relatie. Maar dan probeer je iemand te vergeten en dat lukte niet. En dan toch weer contact zoeken. Tot dus uiteindelijk na een bijna een jaar worstelen, ik echt ben vreemd gegaan. En toen heb ik dat ook heel snel aan mijn partner opgebiecht.
Maar dat was met degene die je daar had ontmoet?
Ja, dezelfde persoon.
Ja. Ja. En los even van dat ik daar nog wel vragen over heb hoor, maar hoe voel je dan op een gegeven moment, ik ben in zo'n liefdesspagaat aan het glijden?
Ja, het gaat echt stapje voor stapje, want in het begin denk je gewoon, er is niet zoveel aan de hand. En heel langzaam glijden, jij zei glijden, hoe glij je erin? Zo voelt het inderdaad ook wel, dat je eigenlijk heel lang denkt, ik heb alles onder controle, er is niks aan de hand. Het is gewoon leuk om af te spreken. Mm-hmm. Totdat je dan ineens denkt, hey, ik ga steeds meer aan die ander denken. En mijn eerste reactie was, dat wil ik niet. Want ik wil gewoon in mijn relatie blijven en ik heb daar geen twijfels over. En dat wordt steeds hardnekkiger. En dan krijg je ook steeds meer twijfels van, wat betekent dit dan?
Ja.
En dan ontstaat, in ieder geval bij mij en bij veel anderen wel, een worsteling tussen dat je ook van jezelf niet zo goed weet, wat betekent dit nou? Wat betekenen die twijfels? Wat zegt dat over mijn relatie? Moet ik hier iets mee doen of niet? Mm-hmm. dan zit je echt in die worsteling. En die worsteling, dat noem ik dan een relatiespagaat, omdat je gewoon echt niet weet waar je heen moet. En voor mij voelde het ook heel lang als klem zitten. Mm. En ja, het voelt gewoon echt alsof het je overkomt. Ik koos er niet voor om iemand anders leuk te vinden of om verliefd te worden op iemand anders. En tegelijkertijd, met alle kennis die ik nu heb, is het heel logisch dat dat gebeurde. En weet ik hoe ik daar wel zelf aan bij heb gedragen. Maar dat is geen bewust proces. En
ja, de eerste keer in ieder geval niet, denk ik. Want jij zegt van...
Ja.
Want ik herken dat jij zegt, ik glijd erin. Bij mij was het eigenlijk bijna direct dat ik dacht van... Oké, wat nu, zou ik maar zeggen. Dus... En ja, ik heb natuurlijk ook twee mensen in de podcast gehad die een open relatie hebben. En die zeggen, ja, op een gegeven moment verliefdheid. Je kan ook kiezen om, zal ik maar zeggen, daar wel afstand van te doen. Hè? En jij noemt heel erg van, ja, je zit er op een gegeven moment in. En ik herken dat hoor, dat je op een gegeven moment klem zit. Maar bij mij had het ook wel te maken van, wat wil ik nou? Is het echt wat ik voel? Is het dan echt zo slecht in een relatie? Ik herken het ook dat jij zegt dat je denkt, ja, maar ik wil helemaal voor de relatie gaan. Maar dan, je drukt eigenlijk heel je gevoel dan weg. En dan doe je maar een beetje hoofdelijk van, nee, ja. Het is natuurlijk niet voor niets dat er misschien zo ook iets ontstaat.
Ja.
Ja.
Ja, ja, absoluut. En het is... je hebt een soort... verdraaide kijk op de werkelijkheid. Omdat dat gevoel van klem zitten, wat ik heel erg had en wat ik ook bij anderen heel erg zie, dat gaat dan over alsof je maar twee keuzes hebt. Dus ik moet hier wel iets mee doen en misschien verder gaan met de nieuwe persoon of in mijn relatie blijven.
Mm.
En eigenlijk ben je dan de hele tijd gefocust op twee mensen buiten jouzelf. Mm. Terwijl de sleutel in jezelf ligt. En ja, dat is... wat je meestal niet ziet of kunt zien op dat moment. En dan blijf je voor je gevoel dus klem zitten. En heb je het idee alsof het een catch-22 is. Van ja, het ene voelt niet goed en het andere voelt niet goed.
Mm-hmm.
Maar ik moet een keuze maken. Dus wat moet ik dan kiezen? Of wie moet ik dan kiezen? En ja, dat is wat jij dan in die situatie ervaart als de keuze. Maar wat er niet is. Dat je uiteindelijk echt bij jezelf, daar ligt de sleutel. En eigenlijk zou je je blik van allebei weg moeten halen om echt eens even bij jezelf te kijken. Waar komt dit vandaan?
Ja. Ik denk wel mooi inderdaad. Ja, ik zit even terug te denken. Ik denk inderdaad, ik was echt super gericht op twee personen.
Mm.
En ja, uiteindelijk hebben we wel een keuze gemaakt die nog steeds heel goed voelt. Toch iets in mezelf of zo. Maar ik kan me voorstellen dat je heel lang klem kan zitten. Dat hoor je soms ook wel van. Hè? Ik heb een affaire van 5 jaar gehad of zo. En toen een keuze gemaakt. Ja.
Ja. Ja, ja, dat is helemaal bizar lang.
Ja.
Ja.
En ook heftig vind ik ook voor de
heel
ander.
Heftig,
en,
ja.
Wat ik het allerheftigst vond is dat ik kon op een gegeven moment gewoon echt niet met mezelf leven. Denk, wat ben ik aan het doen? Want je houdt zoveel van iemand en die doe je eigenlijk pijn. En jij zei, ik heb best wel snel verteld. Nou ja, het is zo... Goed. Jij zei, ik ben op een gegeven moment gaan schenen. Toen kwam het ervan. En toen was ik ook wel benieuwd. Want ik heb zoiets van, hé, maar als je al een beetje aan het appen bent en het flirten en weet ik het wat. Dat is voor mij soms ook... Dat zou ik nu ook niet leuk vinden.
Nee.
Dus wat zie jij dan als vreemd gaan?
Ja, ja, dat is echt een definitiekwestie. Want
ja,
inderdaad, die hele fase daarvoor, daar gebeurt ook zoveel. Op het moment dat je met iemand appt of... überhaupt contact hebt of misschien zelfs al aan iemand denkt, kan je ook als vreemd gaan bestempelen. Ik noem het nu dan echt even vreemd gaan op het moment dat je ook echt fysiek contact hebt. Maar
ja,
je hebt natuurlijk ook het emotionele vreemd gaan. En ook dat kan al superveel leed veroorzaken in een relatie. Dus zo bezien kan je ook zeggen, ja, het was bijna een jaar lang van vreemd gaan. Ja. Maar ja, voor mij is dan echt het onderscheid waar ik me toen ook heel erg aan vasthield. Of er dingen waren gebeurd of niet.
Ja,
en
ja,
zo,
dat zie ik dat veel mensen dat doen.
Ja.
Terwijl ik vind zelf emotionele... Ik vind dat ergens nog erger. Omdat, ja, ik weet niet. Ik heb ook al een eerdere podcast gezegd van een wippie. Ja, ik zou het een soort van nog wel... Dat klinkt heel gek, maar dan, als je zo lang met elkaar bent en het gebeurt een keer, zou ik dat heel kloten vinden.
Ja.
Maar minder heftig dan iemand een jaar met iemand bezig is en te appen en heet het iemand denkt.
Ja, 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 absoluut. Ja. Ja, en dat is ook wel heel kenmerkend dat we. En dat is een van de redenen waarom ik het heel belangrijk vind om het taboe op vreemdgaan, of eigenlijk meer het taboe op het praten over vreemdgaan, om dat te tackelen. Dat juist dat je er niet met elkaar over kan praten en dat er dus allerlei dingen verzwegen worden en er sprake is van bedrog op die manier, dat is veel schadelijker dan inderdaad de fysieke handeling op zich. Dus ja, helemaal eens met wat jij zegt.
Ja.
En zo werkt het ook voor de meeste mensen. En het gekke is dus juist doordat we met z'n allen daar zo krampachtig over doen en echt heel veel mensen gooien aan het begin van een relatie gewoon de deur dicht en zeggen, dat moet je mij niet flikken, want dan is het gewoon klaar. En het gevolg is dat mensen zich helemaal niet vrij voelen om daar met elkaar over te praten in een relatie. En ook niet met anderen, want ja, er heerst gewoon echt zo'n stigma op. En juist daardoor ontstaat er veel meer leed dan er anders misschien zou ontstaan.
Ja.
En dat, dat is eigenlijk heel zonde. Want daardoor hebben we met elkaar juist een situatie gecreëerd waarin er veel meer eenzaamheid en pijn is dan nodig is, denk ik.
Ja, 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 helemaal mee eens natuurlijk. Daarom zit je ook bij de taboekast. Ik denk überhaupt als we wat meer zo praten, dan zou een heel groot deel van de problemen al een soort van kunnen getackeld worden. Of problemen, gewoon de innerlijke gevoelens die we hebben.
Ja. Ja.
Hey, en jij zei van, toen is het gebeurd. En toen had je ook schuldgevoel. Je zei, ik heb het redelijk snel verteld. Wat is redelijk snel? Ja. Want was het dan ook een buitenlandse omdat je die op reis had ontmoet?
Ja. Ja.
En die was speciaal voor jou overkomen vliegen?
Nee. maar wel andersom. Tenminste, ik was iemand in Berlijn die in Berlijn woonde. Dus nog niet zo ver weg, maar
ver weg genoeg.
Ja. Ja. En uiteindelijk ben ik toen naar Berlijn gegaan, een weekje. En ja, als je erop terugkijkt, dan denk je echt, ik vertelde mezelf, oh nee, maar ik ga daarheen om een week voor mezelf te hebben en te schrijven. En dan spreek ik ook af met hem. Ja, en als je dan terugkijkt, of je had op dat moment mij gevolgd, dan dacht je echt, geloof je het zelf. Maar
ja, maar dat is toch je verhalen, hoofd wat je aan het wijs maken is, hè?
Ja, dat soort verhalen vertel je echt jezelf. En voor mij was het ook echt open, maar in de zin van, het was niet, ik ga daarheen en ik ga vreemd gaan, maar ergens een deel, denk ik, ook weer wel.
Mm-hmm.
En ja, ook in die week was het echt nog steeds. Oh ja, elke keer dan zet ik weer een soort grens van, oh ja, we hadden gezoend. Nee, dit moet stoppen en dit voelt niet goed. En dan ging ik toch weer verder en verder. En uiteindelijk heb ik toen een nacht bij hem geslapen. We zijn niet met elkaar naar bed geweest. Dat was dan mijn ultieme grens. Een soort van, ik heb nog iets om aan vast te houden. Terwijl, ja, daar, als je daar dan niet op terugkijkt, dan denk ik, ja, daar gaat het dus allemaal niet om. Je bent al zoveel grenzen overgegaan. Maar dat was dan een soort van mijn houvast. Dat ik mezelf nog op een of andere manier in de spiegel kon aankijken. Toen na die nacht, toen was ook bijna het moment daar dat ik terug naar huis moest. En toen heb ik echt gewoon, ik denk, de meest zwarte nacht van mijn leven gehad. Omdat ik me zo schuldig voelde. En ineens gewoon dat besef had, wat ik tussendoor al wel vaker had gehad, maar ineens kwam dat zo heftig. Ja, als een vloedgolf overspoelde me dat, van wow, je hebt nu iemand van wie je heel veel houdt, zoveel pijn gedaan. En ik dacht echt, hoe kan ik dit gedaan hebben? Dit ben ik toch niet? Ik ben toch een heel lief en eerlijk mens, dus hoe kan ik dit doen? En ja, dat je gewoon jezelf zo teleurstelt en iemand van wie je heel veel houdt. Ja, dat was echt, denk dus, de meest pijnlijke ervaring die ik ooit heb gehad.
Hmm.
Ja.
Ja. Ja, ik zei dat ook al. Ja, ik herken het zo.
Ja.
De meest pijnlijke, ja, ik denk dat het wel een overlijden is. Maar als je dan kijkt naar je eigen verantwoordelijkheid, was dat wel voor mij, ja.
Mm-hmm.
En wat jij zegt, herken ik ook zo van, ik ben altijd zo eerlijk en dan niet. En, en wat je ook voelt van, hè, net of je zo klem zit. En ja, heel lastig proces. En ik ben heel erg benieuwd, ook van jouw partner. Heeft die iets dan doorgehad überhaupt in dat jaar? En dat je toen, nou ja, laat dat eerst vragen. Ja.
Ja.
Want merk je dan ook niet in een relatie dat je ook minder aandacht uiteindelijk voor je partner had?
Nou ja, het werkte een beetje twee kanten op. Omdat ik denk dat het een beetje op en neer ging. Omdat er ook dus periodes waren dat ik juist extra gemotiveerd was om iets van mijn relatie te maken. En ja, er ontstond ook wel rust toen ik weer... dus ik was langere tijd alleen in Berlijn geweest. Daar heb ik hem toen leren kennen. Dat was in totaal 3 maanden, geloof ik. Toen ging ik weer terug naar huis en begon het normale leven weer. En toen heb ik ook een hele tijd echt geen contact gehad en geprobeerd hem te vergeten. Maar ik had wel echt veel moeite om thuis weer te aarden. En dat had niet alleen maar daarmee te maken, maar ook omdat ik gewoon de stad miste. En ik vond mijn eigen leven een beetje saai. En toen was er een periode waarin we echt probeerden om heel veel leuke dingen te doen samen. Dus was er ook weer een soort opleving in onze relatie. En ja, in die periode denk ik niet dat mijn ex iets gemerkt heeft in die zin. Toen heb ik er ook niet meer over gesproken. Was het bij mijzelf ook heel wisselend. Er waren echt periodes dat ik dacht, nou, het gaat goed. En dan was het toch, ja, kwam die toch weer op poppen in mijn gedachten. En ja, dus dat denk ik niet. En ja, toen ik zei, oh, ik wil weer een keer terug naar Berlijn, toen had hij volgens mij wel zijn vraagtekens. Dat wel. Dat hij wel ook zei, ja, ga je hem dan ook weer zien? En ik weet niet meer precies hoe dat gesprek toen is verlopen. En of ik daar toen eerlijk over ben geweest. Of dat ik zei, ja, misschien. Of,
ja, dat het een beetje afhield van, ik weet het niet.
Ja.
Ja, ik vond het wel mooi om aan je verhaal te horen wat je net zei. Hè? Van dat je niet eens iets had gedaan en toch ook zo erg dat schuldgevoel al had. En je zei van, ik heb het redelijk snel verteld. Dus ik was benieuwd van, hey, ben je naar huis gegaan? Ben je het gaan vertellen? Of hoe zat dat?
Ja, dat. Ik ging
meteen.
Ik ging naar huis. Hij deed de voordeur open en ik zei, er zijn dingen gebeurd in Berlijn. En dat waren ook echt woorden die ik toen steeds gebruikte. Ik kon niet zeggen, ik ben vreemd gegaan. Dat voelde zo ver van mij vandaan als zoiets groots en zwart. Dus ja, ik zei, er zijn dingen gebeurd in Berlijn. En toen wist hij eigenlijk genoeg. En ja, dat was ook, ik noem dat wel ook de langste treinreis van mijn leven.
Ja, omdat ik echt... Ja, ik kan me zo daarin inleven.
Ja.
Je had al de donkerste nacht en dan die treinreis, ja.
Ja. Ja, en ik weet ook nog, hij probeerde mij toen ook steeds te bellen in die avond nog. En toen zei ik weet het, dat ik echt dacht, ik kan hem nu niet aan de telefoon hebben. Dus mijn ex dan, mijn vaste partner van dat moment. Dus ik dacht, ja, wat moet ik dan zeggen? Dan moet ik zo ontzettend gaan toneelspelen, dat kan ik niet meer. Dus toen, geloof ik, gezegd, oh, er zijn problemen met mijn simkaart of zo. Of geen idee, echt een of ander stom smoesje.
En voelde hij het dan een beetje aan dan?
Denk het wel.
Als je dan zo gaat bellen en zo, weet je wel.
Ja, denk het wel, ja.
En toen?
Dat hij het ook wel gek vond. Van, hey, ik
wat
hoor
was zijn reactie?
Van je. Ja, heel standaard, maar dan bedoel ik niet negatief. Maar ja, hij was boos en verdrietig.
Ja, wat ook vrij logisch is.
Wat heel logisch is, ja. Dus gewoon ja, hele logische reactie. En ja, ik heb toen die nacht, ik kwam 's avonds thuis, dus we hebben daar toen wel een tijd nog over gesproken.
Hey, psst, heb je 1 minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel, voor als je altijd naar de Taboekast luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1.000 abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier.
En toen ging hij in de slaapkamer slapen en ik op de bank. En hij zei ook van, ja, morgen wil ik dat je weg bent. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En toen eerst een tijd afstand genomen. En ja, daarna hebben we wel echt nog heel veel met elkaar gesproken daarover. En het uiteindelijk zelfs nog weer geprobeerd met elkaar. En uiteindelijk een paar maanden later toch een punt erachter gezet.
Heb je het idee dat, want je zei natuurlijk in een relatie dat het al, nou ja, dat je sowieso wat andere dingen ook voelde. Is dat wel dan de druppel geweest uiteindelijk dat het toch niet meer werkt? Of had het met hele andere dingen te maken?
Ik denk niet dat het vreemdgaan zelf een medeoorzaak was, maar meer een katalysator van. En ja, ook iets wat je de ogen opent. En dat je daardoor. Daarom wat ik nu. Ik noem nu vreemdgaan vaak een soort noodrem van je onderbewuste. Omdat als er allerlei dingen niet lekker zitten, maar die negeer je en je gaat maar gewoon door en je kijkt daar niet naar. Dat kan heel lang goed gaan en je kan allerlei dingen heel lang wegdrukken. Maar op een bepaald moment werkt dat niet meer. En voor mij was dit verliefd worden op iemand anders, was de noodrem waaraan mijn onderbewuste trok. Zo zie ik dat en zo heb ik dat later ook bij heel veel andere mensen gezien. Dat als jij niet in staat bent om zelf een punt te zetten achter een relatie, of om echt je met elkaar de problemen aan te pakken, en je kan er dus eigenlijk niet uit, daar ben je niet krachtig genoeg voor, of ja, om wat voor reden dan ook, dan hierdoor ontstaat dan zo'n grote crisis dat je wel moet kijken naar wat er aan de hand is. Mm-hmm. En dat was bij ons denk ik ook het geval, dat je anders misschien 2 jaar later op zo'n punt was gekomen.
En wat was het dan voor jou, hè? Want je net zei van, je dient eerst ook naar jezelf te gaan. Hey, wat is er bij mij? Wat was voor jou dan, waarom die noodrem er dan kwam?
Ja. Een van de dingen die ik geleerd heb door deze crisis. Mm-hmm. Dan nog even ter context. Voor mij was uiteindelijk deze. Dit was echt zo'n hele zwarte bladzijde. Echt een. Daarna brak ook gewoon nog een soort crisisjaar aan, waarin ik de hele tijd aan het zoeken was. En uiteindelijk wel echt super goede hulp vond bij een therapeute. En daardoor echt naar mezelf ging kijken en met mezelf aan de slag ging. En ja, wat ik toen in ging zien, dat waren eigenlijk allerlei patronen die dus in onze relatie er al waren, maar waar je wel in zit, maar waarvan je gewoon, zolang je er middenin zit, leef je ermee en ga je ermee door en denk, ja, het wordt wel beter, het wordt wel beter. Voor mij een heel belangrijk element is dat ik, hoe zeg je dat? Wat ik echt geleerd heb in die periode is zelfliefde. Maar ik vind dat altijd een beetje een grote term.
En inmiddels heel zweverig door de spirituele geitenwolle sokkenhoek. Maar ja, het is natuurlijk in die end wel waar het vaak over gaat.
Ja, ja. En dat, ja, dat uit, als je dan echt ervaart, dit is zelfliefde. Gewoon echt met jezelf kunnen zijn en ook echt blij met jezelf kunnen zijn en daar ontspanning in vinden. Dan snap je ineens, oh ja, dat betekent het. En daarvoor had ik dat ook al zo vaak gehoord. Maar ja. Was het een beetje betekenisloos of dacht ik, ja, ik vind mezelf prima.
Ik vind mezelf wel prima hoor. Ja.
Prima, ja. Ja. En dat was een van de dingen die in die relatie ook echt wel. Toen ik daarop terug ging kijken, als een rode draad daarin zat, dat ik eigenlijk heel erg onzeker was. En mijn ex ook op zijn manier. Mm-hmm. En ook onzeker was over mij. Dus hij vond eigenlijk altijd, dat ik een soort van niet goed genoeg was. Mm. En ja, dat had ik in die relatie ook wel door. En dat vond ik niet leuk. Maar ik ging daar gewoon heel erg discussies over voeren. En dan moet ik denken aan zo'n mooie zin, dat als je in een ongezonde relatie, en als je ook niet zelf echt
voelt
op zo'n manier, dan ga je als iemand anders jou respectloos behandelt, op wat voor manier dan ook, dan zeg je niet, oh stop, ik ben weg. Maar dan probeer je die ander ervan te overtuigen dat hij jou anders moet behandelen. Mm. En dat is, dat was echt een rode draad, denk ik, in die relatie.
Ja.
Dat is een heel belangrijk iets. Wat dat die crisisperiode door dat vreemdgaan mij heeft geleerd. En daarmee kwam ook een einde aan een soort relatieketting die ik had. Ik was echt altijd wel in een vaste relatie of er net uit, maar dan nog met mijn ex bezig of alweer met de volgende persoon bezig. En dat was ook zoiets van, ja, dan, ik heb wel eens in al die jaren vriendinnen gehad die zeiden, ja, je moet dus alleen zijn. En dan dacht ik, ja, ja, dat wil ik wel, maar ja, dit komt gewoon op mijn pad. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben alweer, er is weer iemand. En ik dacht ook niet dat ik bang was om alleen te zijn. Zo voelde het niet. Het leek mij eigenlijk, als ik naar andere mensen keek die alleen waren, dacht ik, oh, wat fijn, dan heb je gewoon lekker veel tijd voor jezelf en zoveel rust. Maar ja, ik dacht dus echt, oh, dat overkomt mij elke keer dat ik van de ene relatie in de andere rol. En in dat hele transformatieproces kwam ik er echt achter, hey, dat het overkomt me, maar daar zit wel van alles achter. En er is een reden dat ik steeds, als ik in een relatie zit, alweer verliefd word op iemand anders en dan pas in staat ben om een relatie die niet meer zo goed voelt te beëindigen.
Ja, het is weer heel erg.
Ja. Ja.
Ik denk voor velen.
Ja,
de angst,
absoluut,
om echt alleen te zijn. En ik herken het zo van relatie naar relatie naar relatie. Nou ja, ik heb het uiteindelijk ook gedaan. Ik geloof ook dat je wel kan leren toch ook alleen te zijn. Beter dan ook als je in een relatie zit. Maar ik snap heel erg wat je zegt, ja.
Ja.
Ik herken het heel erg. Zo bang voor die leegte. En jij zegt van, nou, ik zag het niet zo. Ja, het was echt mijn angst.
Ja,
en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, maar überhaupt gewoon echt alleen zijn. Niet alleen dat je geen partner hebt, maar ook überhaupt dat mensen om je heen wegvallen of zo.
Ja.
Ja. Ja. Nu gelukkig anders, maar ja. Merk je dat voor veel mensen die bij jou komen in je praktijk?
Ja.
Dat bijvoorbeeld een van de redenen is?
Ja, er is in best wel een sterk verband voor veel mensen tussen relatieverslaving, wat het dan is,
ja,
als je echt de ene relatie aan de andere vastknoopt, en vreemdgaan. Mm. Omdat je, als je een relatieverslaving hebt, dan is voor jou, of je daar nou bewust van bent of niet, maar een relatie hebben het belangrijkste in je leven. En dat voelde voor mij wel zo, dat ik dacht, ja, mijn relatie is het belangrijkste. Daar moet je alles voor doen en alles voor over hebben. En als mijn partner dat niet had, of ik het gevoel had dat ik geen prioriteit was, dan voelde dat ook, ja, was dat ook weer zoiets waar ik dan tegenaan ging.
Ja, maar alleen maar harder vechten. Jij ging er harder voor werken waarschijnlijk.
Ja.
In plaats,
ja,
van te denken, hey, precies, misschien mogen we dezelfde energie in,
ja,
uiten.
Ja. Ja, en dat zie ik bij heel veel, vooral vrouwen. En dan is het ook heel logisch dat als jij dus niet in staat bent om een grens te trekken en om op een gezonde manier te zeggen, hey, dit vind ik niet oké, dan heb je eigenlijk geen andere uitweg, totdat er een nieuw iemand is bij wie je verwacht meer je held te kunnen vinden. En dan zit je dus in zo'n relatiespagaat.
En die blijkt het dan ook weer net niet te zijn, omdat het eigenlijk ook weer vanuit de lichte komt,
ja,
misschien.
Ja.
Heb ik heel veel gemerkt in,
ja,
ieder geval.
Absoluut. Ja.
Maar jij zegt, hè, want het zijn vooral, en dat herken ik ook wel, als ik als een vriendin of omgeving of zo kijk, denk ik inderdaad, vrouwen die doen dat. Maar mannen, we gaan alle twee vreemd, zou ik
zeggen.
Ja,
absoluut, ja.
Dus wat ik heel erg heb gemerkt in die tijd ook, is dat het gaat op een gegeven moment over hoe goed kan ik mezelf nou uitspreken. En ik denk dat dat ook gewoon een groot probleem is in de samenleving. Van, en het is dus al zo fucking taboe gemaakt dat je denkt, ja, ik kan er echt niet over hebben, want iedereen kijkt me naar als, weet je wel, wat zeg jij nou? En wat ik heb ervaren is, ik vond het zo moeilijk om aan te geven wat ik nodig had. Weet je wel?
Ja.
En, maar, hè, want jij zegt van, het zijn dan vooral vrouwen waar je dat ervaart. Maar mannen missen denk ik ook wel wat.
Zeker.
Want anders, ja, zouden ze dat niet, weet je wel, het opzoeken weer.
Ja.
Ook.
Klopt, ja. Ja, nee, er zijn ook zeker mannen met een relatieverslaving. Dan ziet het er misschien net iets anders uit, maar
is het dan meer sowieso lustgedreven of zo? Dat is altijd een beetje mijn idee.
Ja.
Dat ik als, of tenminste als ik naar mezelf kijk, mij ging het echt om de emotionele binding. En wat je met de relatieverslaving, tenminste wat ik heb ervaren, is iemand in het begin geeft gewoon superveel. En op een gegeven moment wordt dat minder.
Ja.
En dan zie je ook heel vaak bij mensen, oh, ik heb maar 2 of 3 jaar een relatie. Ja, want je wil weer, zomaar zeggen, die hele, ja, dopamine van, oh, ik heb een,
ja,
relatie. En, ja.
Ja, ik denk dat het wel iets wel vaker bij mannen om lust gaat, maar zeker niet altijd. Er zijn ook sowieso altijd zowel voor mannen als vrouwen, denk ik dat als je verliefd wordt op iemand anders, of je daar nou iets mee doet of niet, of je je alleen maar aangetrokken voelt tot iemand, of ja, of ook echt helemaal verliefd bent en een toekomst voor je ziet, altijd ligt daar een onvervulde behoefte onder. En dat kan heel divers zijn, dat kan iets heel kleins zijn. En dan zou ik, als jij dus lustgevoelens hebt die niet bevredigd worden of niet genoeg bevredigd worden thuis, dan is dat dus zo'n onvervulde behoefte. En dan hebben we de neiging om daar dan een beetje, ja, om dat soort van weg te duwen van, oh ja, dat is, ja, dan is het lust en dan stelt het niet zoveel voor. Maar dat, ik denk dat het niet heel veel uitmaakt welke behoefte er niet bevredigd is. Het gaat erom dat je dat voor jezelf eerst erkent en het dan met elkaar kunt bespreken. Maar die eerste stap is al iets wat de meesten niet kunnen en wat gewoon ook echt heel moeilijk is. Want als jij een bepaalde leegte voelt in jezelf of onrust, we zijn gewoon gewend om daarvan weg te lopen, weg te rennen, afleiding te zoeken. En niet dan op dat moment gewoon even te denken, hey, ik voel me onrustig, ik voel me vervelend. Laat ik eens intunen en kijken wat zit hieronder. En ja, dan is lust er eentje. Maar wat, nou ja, je noemt dan echt meer die emotionele behoefte bij jou, ja. Hè? Dat je...
Ja, bij mij, ik weet nog wel, nu met mijn vriend ben ik daar dus open over. En wij zitten ook zelf samen in een, nog een taboe, in een koppeltraject. Nou, dat doen ook heel weinig mensen. Dat ik denk, nou, dat zal je vast wel zien hoeveel mensen daarvan opbloeien ook bij jou. Maar ik had inderdaad altijd een ding met aandacht. En dan zei ik ook tegen hem van, ja, ik merk dat ik weer mijn man een beetje aan het zoeken ben of ik ga feesten. En dan ben ik daar heel erg mee bezig. Maar ja, dat ging naar me terugleiden en herleiden en mijn relatie en over hoe ik mezelf eigenlijk voelde en wat ik dan precies aan het halen was. Ja. Weet je wel? Ja. Maar dat is al zo'n stap van reflectie en het terugpakken in plaats van, oh nou ja, ik ben alleen maar aan het flirten. Ja, nee, er zat wel iets achter.
Ja, ja. Ja. Ja, dat is echt al een enorme stap. Dat je dat gewoon bij jezelf herkent.
Ja, en dus
en
durft te delen.
Ja, ja, absoluut.
Ik moet wel, want hij heeft natuurlijk leren kennen. Dus ja, het is heel belangrijk voor ons om wel dat dus te blijven spreken.
Ja, ja. Nou ja, en voor iedereen. Maar ja. Zo weinig mensen zijn daar ook toe in staat.
Ja.
En
wat denk jij, wat de reden eigenlijk daarvan is? Want ik zeg van ja, we zijn het gewoon niet gewend, onze samenleving. Mm-hmm. Wat zie jij daarin? Als je kijkt naar bijvoorbeeld ook jouw coaches en mensen die je begeleidt.
Ik vind dat best wel een grote vraag. Omdat ik denk dat het eigenlijk de hele maatschappij is. En de manier hoe je ook van generatie op generatie leert om met gevoelens om te gaan. En dat ik denk dat we eigenlijk nog maar misschien nu 10, 20 jaar meer in staat zijn om echt over onze emoties te praten en er op zo'n manier naar te kijken en er aandacht is voor hoe belangrijk het is dat emoties er mogen zijn en dat je dat die moeten kunnen stromen, dat je ze moet kunnen voelen. Als je echt naar de hele maatschappij kijkt, hoeveel verslavingen er zijn. En dan is liefdesverslaving, relatieverslaving, is er eentje van, maar gewoon eigenlijk alle verslavingen van alcohol, koffie bijvoorbeeld ook iets.
Ja, mobiel.
Telefoon, ja precies. Ja,
ja. Ja, volgens mij is echt 90% verslaafd in de samenleving. Ja. Dat is echt niet
en
normaal.
We vinden dat normaal met elkaar. En we vinden het ook heel normaal als jij je rot voelt, dat je, ga maar iets leuks doen, hè, dan voel je je weer beter. En ja, dat begint natuurlijk al thuis. En als je dan echt kijkt van generatie op generatie, dan denk ik dat we daar elke keer wel stapjes in zetten. Maar dat het zo diep zit, dat het niet heel gek is dat we dat niet kunnen. En dat we dat nu misschien echt stap voor stap met elkaar gaan leren.
Ja, gelukkig. Ja, ik ben al heel blij met wat ik nu om me heen zie. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met mijn opa en oma, wat ook heel logisch is, was een hele andere tijd. En kom op, we moeten het land opbouwen en er is niet zoveel ruimte voor, al je eigen shit. We hebben gewoon niets te doen hier. En ik denk ook wel een stukje, weet je wel, de kerk. Wat mag er allemaal niet? Mm. Ja, nou noemen ze vreemdgaan, noemen ze een, ik heb het met iemand gedaan en ik ben nog niet getrouwd. Ja, dat komt natuurlijk nog wel, dat is nog wel een beetje zo, dat wordt natuurlijk minder qua... Sommige stromingen dan. Niet bij allemaal. Maar ik denk dat dat wel mee heeft gespeeld. Ja. Ja. Maar ik ben blij dat ik dat nu al wel anders zie. En ik hoor nog steeds van mensen om me heen van huilen en weet ik het wat. Maar dat ze het niet zo makkelijk doen. Maar er is wel een verandering aan in het komen, volgens mij.
Ja. Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja. En dat, ja, dat is dan echt de hele grote oorzaak. Of waar het helemaal is ingebed. En daarom denk ik ook, juist ook door taboes te doorbreken en dingen meer bespreekbaar te maken, dan wordt het ook makkelijker om het binnen je relatie te delen.
Mm-hmm.
En dat gaat natuurlijk hand in hand.
Ja. Ja, en jij zei van, hè, ik had mijn relatie verteld, nog geprobeerd, uiteindelijk toch uit elkaar. Ben jij toen dus ook echt, jij bent toen dus bewust alleen geweest?
Uiteindelijk wel, ja. Niet meteen. Ik ben toen misschien een maand alleen geweest en toen dacht ik, nou, ik ga toch maar weer een keer naar Berlijn.
Ja.
Want er werd zeg maar aan twee kanten aan mij getrokken. Want hij zei ook, ja, hoe gaat dit nu verder? En eigenlijk voelde ik wel, misschien al wel vanaf het allereerste begin, dat dat niet mijn droomman was.
Mm.
Maar toch, ja, uit wat voor behoeftes dan ook. Ik herken ook wel wat in wat jij zei over behoefte aan aandacht.
Mm-hmm.
Dat had ik ook heel erg, ja, dat je gewoon één persoon hebt met wie je alles kan delen, die je de hele tijd op kan bellen als je iets leuks meemaakt. Voor mij was dat altijd mijn partner. En vriendinnen kwamen dan daarna. En daar kon ik ook natuurlijk wel dingen mee delen, maar toch voelde dat echt anders. Dus ja, toen ging ik kijken of dat wat werd. Nou, niet heel verrassend. Uiteindelijk liep dat stuk.
Deep down wist je het dus al.
Ja. En ik denk echt al vanaf het allereerste begin dat ik nooit echt heb geloofd, hey, dit is mijn... Ja, en dat geldt trouwens ook voor heel veel mensen. Dat heel veel mensen ook echt vreemd gaan met mensen, met man of vrouw die...
Die juist helemaal niet per se...
Nee, ja. Die ze ook niet eens per se leuker vinden. Of die dan knapper zijn of ja, beter bij ze passen.
Ja, behalve mijn story dus. Het voelt als de liefde van mijn leven. Dus voor sommigen misschien wel.
Ja, nou, die zijn er ook. Ja. Maar als het echt zo gaat om één specifieke behoefte, of misschien een paar,
dan
is die ander gewoon een spiegel die misschien dan net dat ene stuk kan geven.
Ja, dat is denk ik ook waar verliefdheid uitkomt van, oh my god, die heeft dat wat ik nog ook niet vaak in mezelf heb, of juist mis. Ja. En dan, wow, en dan komt iemand op zijn voetstuk. Ja,
ja, ja.
Ja,
ja. Dus nee, dat werkte, even lang verhaal kort, dat werkte niet.
Ja.
En dat liep ook samen met dat ik echt midden in mijn therapie was en echt heel consequent bezig was met mindfulness, met lezen over relatieverslaving, over wat er eigenlijk allemaal voor patronen in mijn relatie waren, aan zelfliefde werken, gevoelens voelen. Dus het was echt gewoon in één keer een hele, hele intensieve periode waarin ik ook echt van hoofd naar hart ging, zou je kunnen zeggen. Dat ik heel lang gewoon deed wat ik dacht dat ik moest doen en wat er verwacht werd. En toen echt leerde om gewoon oké te zijn met mezelf en mijn gevoel te volgen. Echt een reis van hoofd naar hart. En dat viel dus ook samen dat ik daarna, toen dat met de man in Berlijn ook stuk liep, dat ik toen echt zei, oké, nu is het gewoon tijd voor mij en even een hele tijd geen man in mijn leven. En dus ook geen project. Dat ik niet al bezig was met iemand of over iemand fantaseerde of ja, wat dan ook. Dat het gewoon echt tijd was voor mij.
En hoe ziet dat eruit als je zegt helemaal geen mannen? Dan ben je dus niet in het opzoeken. Ik weet niet, waren er toen al veel apps? ik weet niet hoe ver. Het was redelijk ver terug, toch? Ja, ik heb het idee dat het van de laatste. Nou, dat is toch alweer lang. 10 jaar misschien ook al.
Ja, dat was toen. Volgens mij was er toen ook al Tinder.
Oh, ja.
Maar daar zat ik niet op.
Dus alles gewoon er vanaf. En gewoon echt.
Ja.
En wat zijn dingen die dan... Want we zitten bijna op de helft van de aflevering. Maar wat zijn dan dingen die waarvan jij voelde, wat dan opkomt? Want normaal was je dan natuurlijk alweer had, ja, de liefdesverslaving door later aan het vullen.
Ja. Het belangrijkste was echt een leegte voelen. En dat is heel lastig te omschrijven. Maar dat is dus echt het moment waarop je normaal dan die neiging zou hebben om naar de bioscoop te gaan of vriendinnen op te bellen. Of dan als er een man is of een partner, je partner op te bellen. En door de oefeningen die ik kreeg, de mindfulness, ging ik op dat moment, als ik dan die leegte voelde en het liefste weg wilde, dan bleef ik juist thuis. Ja. Ging ik mediteren, ging ik voelen. Ik heb ook heel veel bijvoorbeeld gekleurd en gebreid in die tijd. En ja, het gewoon echt een soort van helemaal naar binnen verstillen en echt de leegte voelen. En in het begin denk je, ja, wat is dat of wat wordt daarmee bedoeld? En het was echt een oefening dat je dat elke dag opnieuw doet. En uiteindelijk denk je, hey, dit voelt eigenlijk ook gewoon fijn. En ik ging me langzaamaan steeds beter voelen. En ja, dan merk je, oh, ik heb inderdaad, ik kan heel veel in mezelf vinden. En als ik behoefte heb aan mijn verhaal doen, dan kan ik ook in mijn dagboek schrijven of tegen de spiegel praten of wat dan ook. En ja, ineens ging er echt zo'n hele nieuwe wereld voor me open. Hoe leuk het kan zijn om gewoon met jezelf te zijn.
Ik vind het ook mooi wat je zegt. Ik heb het nooit zo gezien inderdaad. Als je in je dagboek schrijft of zelfs in een spiegel praten.
Ja.
Ja, ik doe dat wel eens. Maar dat je dat ook echt als een soort oefening met jezelf hebt gedaan. Mooi. Ja.
Ja.
Ik denk een mooie afsluiter voor... We zitten precies op de helft. Maar de mensen, mocht je je herkennen, kun je lekker in je dagboek gaan schrijven een week lang. Nee.
Ja, een paar spiegels kopen.
Ja, een paar spiegels kopen. Dat je de hele tijd jezelf moet zien. Nee. Nou, ja, ik vond het al super interessant. Ik hoop jullie ook, de luisteraars. En mocht je nu al wat willen laten weten, dan kun je dat via de Taboekast doen. Of bij jou op de Instagram. Alle gegevens staan natuurlijk gewoon lekker in de beschrijving. Mocht je er nu al veel aan hebben gehad. Of Annelies alvast even een berichtje willen sturen. Of als je denkt, ik moet bij haar zijn.
Ja, mag zeker.
Ja, en volgende week gaan we daar wat meer over vertellen nog. En ook over stellingen, vooroordelen. En gaan we lekker verder met waar we nu waren geëindigd. We spreken jullie volgende week. Doei!
Doei!
Hey, psst. Heb je 1 minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel, voor als je altijd naar de Taboekast luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1.000 abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.